Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen van Psalm 119, het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Wat er verder volgt in het derde vers van de 119e psalm. Doen wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna zingen we van de 27e psalm vers 1a en 2b. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En deze ene zaak heb ik begeerd van God. Daarna wordt u gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, hoofdstuk 3, 9e tot en met het 31e vers. Dus de schriftlezing voor deze middag is Romeinen 3, vers 9 tot en met 31, na de geloofsbelijdenis en Psalm 27, vers 1a en 2b.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Romeinen 3 vanaf vers 9 tot het einde van het hoofdstuk. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. We weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn. Onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij. En rechtvaardigende degenen die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nadermaal hij een ene God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover de schriftlezing.
We willen deze middag met Gods hulp verder nadenken over het onderwijs dat vanuit de Dordtse leerregels tot ons komt, maar gegrond is op Gods woord. En we lezen paragraaf 4 tot en met 6 van hoofdstuk 3 en 4. Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 4 tot en met 6. Wel is waar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt. Ja, veel meer het, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onderhoud. En dewijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Paragraaf 5, gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden, van God door Mozes aan de Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden zijnde de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Paragraaf 6. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God. Door de kracht des Heilige Geestes en door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wil u vanmiddag zelf in ons midden komen? En zou u de hemelen willen scheuren en uw woord niet alleen onder ons willen laten komen, maar ook in ons hart willen laten afdalen? Wij hebben dat niet verdiend, maar wil u reden nemen uit uzelf En wilt u uw naam en uw genade verheerlijken onder ons, zoals wij hier zijn. We hebben zojuist uw heilig woord gelezen. En daarnaast is een stuk van de belijdenis tot ons gekomen. Heere, wilt u ons geven dat we uw woord ook in de dingen die vanmiddag aan de orde zijn op de goede wijze mogen begrijpen? En dat ook wij mogen beseffen wat er bedoeld wordt met het licht van de natuur. En dat dat op zich niet genoeg is om zalig te worden. Dat ook wij zullen begrijpen wat er bedoeld wordt met uw wet en het licht van uw wet. En dat we begrijpen dat ook dat niet genoeg is om zalig te worden. Heere, wil u boven alles geven dat wij mogen verstaan wat het betekent als u door uw geest licht laat schijnen over het evangelie. Over de bediening der verzoening. En we vragen van u of de prediking vanmiddag ook bediening der verzoening zou zijn. Of het bloed van uw lieve zoon mag druppen van de kansel. En of wij, Heere, door uw geest daarbij gebracht mogen worden. Wilt u zo met ons zijn? We dragen een ieder die hier vanmiddag is en alle die met ons meeluisteren hartelijk aan u op. Heere, u weet wat wij nodig hebben in het leven van alle dag. Op school, op stage, in ons werk. Ook als het daar moeilijk kan zijn om verschillende redenen, wil u ons helpen. En wil u krachten geven en moed geven. Wil u bijzonder zorgen voor de moedelozen die er ook onder ons kunnen zijn. Wilt u ze, Heere, door uw woord en door uw geest aanspreken. We bidden u of u wil gedenken aan de kinderen. Het is ook vanmiddag niet gemakkelijke stof. En toch is het nodig dat ook deze dingen in het midden van de gemeente behandeld worden. En dan vragen we u of u heel bijzonder de vaders en de moeders de wijsheid wil geven om deze dingen in alle eenvoud uit te leggen aan hun kinderen. En of het zo mag zijn dat ook in jonge kinderharten een besef gewerkt wordt door uw geest. Dat boven alles het licht van uw geest nodig is. Heere, wil u denken aan onze gemeente. We dragen al het werk dat daar gebeuren mag aan u op. We bidden u of u de broeders wil gedenken in het ambtswerk dat u ze geeft te doen. Wil u zelf ook meegaan op de bezoeken? Wil u al de bijeenkomsten van de gemeente zegenen? De catechisatie, ook van deze week, de vervolgcatechisatie en de belijdeniscatechisatie. Wil u denken, Heere, aan hen die het moeilijk hebben om verschillende redenen. U kent ieders leven. Heere, wil u zich ontfermen. Juist daar waar wonden zijn. Juist daar waar moeite en zorgen gevonden worden. We bidden u voor de ouderen van de gemeente. U weet ervan als ze bij het ouder worden steeds meer moeten inleveren. Als plaatsen om hen heen leegvallen. Als het zo stil en zo eenzaam kan zijn, Heere, wil u geven dat er door uw genade in onze levensavond lichten mag. We bidden u voor ons land en volk. Heel bijzonder als over enkele dagen er op een bijzondere wijze aandacht gevraagd wordt voor de beschermwaardigheid van het leven. Heere, ontfermt u zich. En wil u ons geven dat we het ons zullen aantrekken, dat ook in ons land, waar u eertijds met zoveel kracht hebt willen werken, ieder jaar tienduizenden kinderlevens worden beëindigd in de moederschoot. En wilt u ons geven, Heere, dat wij daar ook de schuld van mogen gevoelen? Wil u ons geven, Heere, dat wij ons daarvoor ook mogen verootmoedigen deze middag? En zou u, Heere, een keer willen geven. Ook in de geest van ons volk. Want het licht van de natuur dat wij nog mogen ontvangen, dat is maar zo ten dele. En dat is blijkbaar niet genoeg om mensen ervan te overtuigen dat het leven te allen tijden beschermwaardig is. Zo hebben wij dat licht doorgebracht en zo houden wij uw waarheid in ongerechtigheid ten onder. Heere, vergeef. En wil u geven dat we op de plaats waar u ons stelde iets mogen uitstralen van het licht van uw woord en van uw genade. Ja, en dat zal toch alleen maar kunnen door waarachtige bekering. En daar bidden we u dan boven alles om. Heere, bekeer ons. Zoals u al uw volk bekeerd hebt. Zoals u ten tijde van de Bijbel zondaren bekeerde. En zoals u in de achterliggende eeuwen zondaren bekeerde. Wij hebben niet minder nodig. En als u ons door levendmakende genade tot bekering bracht, dan zullen we juist gaan leren dat we dagelijks bekering nodig hebben. Wilt u ons dat dan ook maar gedurig schenken? En wil u geven, Heere, dat wij daarin ook mogen vragen naar u? Heere, wil u uw kerk bewaren voor afdwalen? Wil u uw kerk bewaren voor slapheid? Wil u uw kerk bewaren voor oppervlakkigheid? Voor wereldsgezindheid? Voor een leven waarbij er weinig of niets van ons uitgaat? En wil u geven dat uw werk verlevendigd mag worden? Mogen we het gebed van Habakuk deze middag tot het onze maken? In de toorn, gedenk des ontfermens. Behoud uw werk, o Heere, in het midden der jaren. Heere, zo bidden wij u ook om wat nodig is op de zendingsvelden. En heel bijzonder daar waar uw woord onder het volk Israël gebracht wordt. U weet hoe moeilijk dat enerzijds is. En anderzijds horen we van tijd tot tijd ook dat uw werk daar doorgaat en dat uw woord bekering mag uitwerken omdat uw geest erin meekomt. Wat is het groot als de beminden om der vaderen wil tot bekering en tot waarachtig geloof gebracht worden. Daar zien we ook iets in van de vervulling van uw belofte. Heere, wil u dat geven in overvloediger mate dan dat we het nu zien. En wil u het niet alleen aan hen geven, maar geeft u het ook aan ons als heidenen. Heere, zo bidden wij ook om wat nodig is in ons kerkelijke leven. U weet ook wat daarin nodig is. We smeken het van u af. U bent de grote koning van de kerk. Begeef ons niet, verlaat ons niet. Geef dat de prediking, de zuivere prediking onder ons gevonden mag worden. En als zij verdonkerd en verduisterd is, wil u een bekering geven tot het licht. Zo leggen wij onze gebeden deze middag voor u neer. Heere, u kent ook de dingen die niet zijn uitgesproken, maar die ons zo kunnen bezighouden. En misschien hebben we het wel gedacht, dat daar en daar nog voor gebeden zou kunnen worden. Heere, u weet alle dingen. Ze zijn u bekend en we leggen ze ook voor u neer. U die de grote kenner van de harten bent en u die alle omstandigheden ziet. Win onze harten deze middag door het krachtige werk van uw geest in voor uw eigen woord. Wil u bekeren hen die onbekeerd zijn. Wil u verlichten hen die in duisternis voortleven. Wil u terugbrengen hen die afgedwaald zijn. Wil u ontmaskeren hen die op zandgrond bouwen. Wil u vertroosten het hart dat schreiend tot u vlucht. Zo bidden wij het van u uit genade. Amen. We gaan zingen van de 43ste psalm, 3e, 4e en 5e vers. 43, 3, 4 en 5. terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven voor de eredienst, voor de diaconie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 2, het zesde en het zevende vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Vreest Heeren macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. En ook het zevende vers, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun heren. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Het zesde en het zevende vers van de tweede psalm. Geliefde gemeente, hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels. En we hebben de vorige keer gezien dat dat eigenlijk één hoofdstuk vormt. Is het hoofdstuk van donker en licht. Van donker en van licht, want het gaat over de verdorvenheid van de mens, wie de mens door de zonde geworden is. En als u dat in één woord wil samenvatten, dan is dat duisternis, donker. Maar tegelijkertijd is dit hoofdstuk ook een hoofdstuk van licht. Want het gaat over de bekering tot God en de manier van deze. Zoals het kopje boven dit hoofdstuk het zegt. En dan gaat het dus eigenlijk over de vraag, hoe zal het licht worden in de duisternis, in de geestelijke duisternis. En wat onze belijdenis in het stukje dat we vanmiddag met elkaar gaan behandelen doet, is drie soorten licht onderzoeken. En bij iedere soort van licht stelt ze als het ware de vraag, zal dit licht voldoende zijn om de duisternis die er door de zonde en de zondeval gekomen is echt te verdrijven? Wel, daar willen we met de hulp van de Heere bij stilstaan. En we schrijven bij datgene wat we vanmiddag vanuit de Dordtse leerregels willen overdenken, drie soorten licht. Allereerst letten we op het licht der natuur. Daarover gaat het in paragraaf 4. Daar staat aan het begin, wel is waar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is. Wat is dat precies, dat licht der natuur? En kan dat het echt licht maken in de duisternis die we in Adam over ons heen gehaald hebben? In de tweede plaats staan we stil bij het licht van de wet. Daar gaat het over in paragraaf 5, waar gesproken wordt over de wet van de 10 geboden. En we zouden kunnen zeggen, de wet geeft ook op een bepaalde manier licht. Maar is dat licht voldoende om de duisternis echt te verdrijven? En dan tenslotte staan we stil bij het licht van Gods geest over het evangelie. Dat is paragraaf 6, waar gesproken wordt, hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God door de kracht van de Heilige Geest en door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie. Dus het licht van de natuur, het licht van de wet en het licht van Gods geest over het evangelie. En het is niet voor niets dat die laatste uitdrukking wat langer is. Kom daar ook straks in onze derde gedachte nog wel op terug. Vorige keer hebben wij een moeilijk stuk van de Dordtse leerregels behandeld. Niet moeilijk omdat het zo heel onbekend is. Want het zou kunnen dat u vorige week niet zoveel nieuws hebt gehoord. Maar wel omdat het ingrijpend is. Omdat we zo in een paar paragrafen hebben gehoord wat de zonde heeft aangericht en wat de zondeval heeft aangericht. En u herinnerde zich nog dat die zonde vooral zijn spoor heeft getrokken en het beeld van God verwoest heeft op drie plaatsen in ons verstand. Dat door Gods algemene genade best een goed verstand zou kunnen zijn, maar dat in de geestelijke dingen dwaalt en verkeerde beoordelingen maakt. In onze wil, die nog steeds vrij is, maar dan wel vrij ten kwade en niet meer vrij om het goede te kiezen. En in onze genegenheden, een ouderwets woord voor onze verlangens. Waar gaan onze verlangens naartoe? Wel, die zijn door de zondeval onzuiver geworden, zegt onze belijdenis in navolging van het woord van God. En dat leverde al met al een hele donkere tekening, een heel donker portret op van de mens. En vorige week is toen al even de vraag naar voren gekomen, is het nu echt wel zo erg? Valt het toch niet wat mee met de mens? Is de mens toch ook nog niet tot allerlei goede dingen in staat? Ook buiten Gods bijzondere genade om. En misschien hebt u in gedachten, of heb jij in gedachten wel een klasgenoot of een medestudent of een collega die helemaal niet in God gelooft en die de Bijbel niet leest, maar die toch een fijne collega is. En als er iemand geholpen moet worden, dan staat hij als eerste klaar. Is dat dan helemaal niet goed? En kunnen mensen die niet in de Heere geloven dan soms ook niet nog een voorbeeld zijn voor kerkmensen? Wel, daar gaat paragraaf 4 eigenlijk nog wat nadrukkelijker op in. Kijkt u maar, dan staat er: wel is waar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is. In de mens is nog wat licht overgebleven. Nog wat vonkjes, zoals onze Nederlandse geloofsbelijdenis dat noemt. U zou ook kunnen zeggen, nog wat brokstukken van het beeld van God dat oorspronkelijk een prachtig fraai geheel was. Nog wat restanten daarvan. Enig licht der natuur. En waar merkt u dat dan aan? Waar blijkt dat dan in? Onze belijdenis wijst op 4 dingen die we zowat uit paragraaf 4 opdiepen. Het eerste is dat een mens daardoor enige kennis van God behoudt. Dan moeten wij niet denken aan een juist beeld van God, aan een compleet beeld van God, zeker niet aan een Bijbels beeld van God. Maar denkt u dan aan een vage notie, aan een vaag besef dat er een God is. Nou, die mensen komen we toch heel wat tegen in onze tijd. En misschien ook wel op uw werk of bij jou in je studie. Dat je met anderen spreekt en dat ze zeggen, nou, kijk of de Bijbel waar is. Ik vind het mooi voor je dat jij dat gelooft. Maar ik geloof wel dat er iets hogers is. Een soort hogere macht. En soms wijzen mensen dan ook naar wat er geschapen is. In de tijd dat ik zelf les gaf, liep er iemand stage op de school die biologie had gestudeerd en die zelf helemaal niet geloofde in de waarheid van de Bijbel, maar die op grond van zijn studie biologie en op grond van het zich verdiepen in het wonder van het menselijk lichaam toch tot de conclusie kwam dat er een schepper moest zijn. Wel, dat en dergelijke voorbeelden zijn voorbeelden van enige kennis van God. Dat is er nog in de mens. En u komt in onze tijd best mensen tegen die helemaal niet geloven dat er een God is. Die dat in ieder geval wel zo uitspreken. Verklaarde atheïsten, maar dat zijn er toch niet zo heel veel meer. Veel meer zult u mensen tegenkomen die zeggen, ik weet het niet. Of ik denk wel dat er iets hogers is. U weet misschien wel wat de Rotterdamse dominee Hellenbroek ooit geschreven heeft in zijn catechisatieboekje over mensen die echt niet geloven dat er een God is. Hellenbroek zegt, dat is meer een wensen dan een dadelijk geloven. Met andere woorden, dat willen mensen eigenlijk meer dan dat ze het echt geloven. Iemand heeft eens gezegd, als er een vliegtuig neerstort of bezig is neer te storten, zit er in dat vliegtuig niemand meer die niet in God gelooft. Want dan gaan ze toch allemaal roepen en dan gaan ze toch allemaal bidden. Enige kennis van God, dat is het eerste. Tweede, wat een mens door het licht van de natuur ook nog heeft, dat is enige kennis van, we lezen maar verder, de natuurlijke dingen. Daarmee wordt bedoeld dat de mens een bepaald inzicht heeft in de wereld waarin die leeft. In bepaalde psychologische processen. In de natuurwetenschappen. Al dat soort dingen meer. Daar kan een mens heel wat kennis over vergaderen. Het is ook vaak zo, ik las dat bij een van de verklaarders van de Dordtse leerregels, dat de kinderen van de duisternis op dit punt vaak nog meer onderlegd zijn dan de kinderen van het licht. U ziet dat ook wel, de cultuur van Egypte, heidense cultuur. De cultuur van Griekenland, van Rome, opnieuw heidense culturen. Maar die hebben misschien in natuurwetenschappelijk opzicht nog wel veel meer kennis opgeleverd dan de cultuur van Israël. Terwijl God toch aan Israël zijn woord en zijn wet toebetrouwde. Maar in de natuurlijke dingen ook de nodige kennis. Let u er wel op hoe onze vader het zegt. Enige kennis. Want ze doorgronden de dingen niet. Wij doorgronden die dingen allemaal niet met ons natuurlijk licht. Derde, waar dat natuurlijke licht nog in blijkt, dat is in het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is. Daarmee wordt bedoeld dat de natuurlijke mens door dat natuurlijke licht ook nog wel een besef heeft van wat goed is en wat kwaad is. Een bepaald besef. Denk dat wij het er in Nederland voor de overgrote meerderheid over eens zijn dat de ene mens zich niet moet vergrijpen aan de bezittingen van de andere mens. Diefstal, dat past niet, dat is niet betamelijk, dat mag niet. Ieder heeft recht, tussen aanhalingstekens, op zijn eigen bezittingen. Oh, daar hebt u weer zo'n voorbeeld van enig natuurlijk licht. Een bepaalde kennis van wat goed en wat kwaad is. Ik kom daar zo nog even op terug. En dan staat er als laatste en als vierde, waar dat licht van de natuur nog blijkt, dat die mens ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Die uitdrukking wil zeggen dat, ja, dat de gemiddelde mens, de natuurlijke mens, ook zich wel houdt aan de wetten van een land en van een volk. Uiterlijke tucht. Dan moet u niet denken aan het gehoorzamen van de wet van de 10 geboden in alle opzichten, maar aan de burgerlijke wet. En de deugd waartoe mensen dan betrachting hebben, wel denkt u, om een heel concreet voorbeeld te geven, maar aan een deurcollecte. Als er ergens een ramp heeft plaatsgevonden, dan is een groot deel van onze bevolking toch nog wel genegen om wat te geven van onze overvloed aan mensen die in nood zijn. En dat allemaal door het licht der natuur. Als u een Bijbels voorbeeld wil hebben, nog niet zo lang geleden hebt u daar met dominee van Heteren bij stilgestaan, maar dan moet u denken aan de manier waarop Paulus ontvangen werd door de inwoners van Malta. De barbaren, schrijft Lucas dan in Handelingen, de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid. Hij bedoelt daar te zeggen, ze bewezen ons buitengewone vriendelijkheid. Paulus en de anderen, ze werden gastvrij opgenomen. Hoe kwam dat? Hoe kunnen verdorven mensen, door de zonde verdorven mensen, dat zijn we dus van nature. Maar hoe kunnen mensen dan toch nog zo goed voor anderen zijn? Onze belijdenis zegt door het licht der natuur. Dat betekent ook iets anders, gemeente. Dat betekent ook dat als wij horen in de predikingen vanuit het woord van de Heer over de verdorvenheid van de mens, wij dus niet moeten zeggen, nou dat is niet waar. Want kijk eens naar hoe goed we nog voor elkaar zijn en hoe goed we nog voor elkaar zorgen in ons land of daarbuiten. Want de Bijbel leert ons dat er inderdaad ook nog zoiets is als, noemt u het maar, algemene genade. Iets als het licht der natuur, waardoor mensen gelukkig nog goed zijn voor elkaar. Maar de vraag is natuurlijk, kan een mens door dat licht behouden worden? Daar gaat het over. Kan een mens door dat licht bekeerd worden? Kan een mens door dat licht de duisternis die er door de zonde in zijn leven gekomen is verdrijven? Om het heel persoonlijk op mijzelf toe te spitsen, want dat moeten wij altijd weer doen. Kan ik door dat licht van de natuur bekeerd worden? De remonstranten zeiden op een bepaalde manier ja. Ze zeiden, kijk, als een mens maar goed genoeg het licht van de natuur gebruikt, en dat heeft ieder mens gekregen van de Here, als hij dat maar goed genoeg gebruikt, dan kan hij zich stukje voor stukje opwerken. En dan kan hij uiteindelijk deel krijgen aan de bijzondere genade van God. Aan de zaligmakende genade van God. U leest dat in een van de weerleggingen van de dwalingen. Maar daar haalt onze belijdenis op grond van de Bijbel radicaal een streep doorheen. Er staat, zo halverwege paragraaf 4, maar zo ver is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods en zich tot hem zou kunnen bekeren. Zo ver is het daar vandaan. Dat wil zeggen, verre daarvan. Het natuurlijke licht brengt een mens niet tot bekering. Een mens zal niet bekeerd worden doordat hij zijn best in het natuurlijke leven heeft gedaan. Of doordat hij eens in de schepping om zich heen kijkt en denkt, ach, er moet toch iemand zijn die alles gemaakt heeft en daar blijft. Verre daarvan. En waar baseren onze vaderen zich dan op? Dan zeggen ze wel, het is zo dat de mens ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt. En dat is ook waar. En daar worden wij in deze pas begonnen week nog eens een keer heel nadrukkelijk bij bepaald. Dat de mens dit licht van de natuur, waardoor die enigszins kan onderscheiden tussen goed en kwaad, waardoor hij weet dat er een God is, dat hij dat licht helemaal niet goed gebruikt. Want ik zei u al, wij zijn het in ons land nog wel eens over het feit dat de ene mens de andere niet mag bestelen. Maar als het gaat over de vraag of een ongeboren leven in de moederschoot mag worden beëindigd, dan gaan de meningen opeens ver uiteen. En dan kunt u mensen tegenkomen die een hoge mate van beschaving hebben. En die veel ontwikkeling hebben en die heel aardig zijn. Ook als collega graag voor u klaarstaan als het nodig is. Maar die daar geen enkele moeite mee hebben. En als het gaat over de vraag, gemeente, en ik wil dat op een tere manier even aanraken. Maar als het gaat over de vraag of mensen van hetzelfde geslacht, die zich tot elkaar aangetrokken weten, het leven met elkaar mogen delen en met elkaar een verhouding mogen gaan beginnen, de Bijbel daar heel duidelijk over is, dat dat niet naar Gods wil is, maar dat dat zonde is, dan leven wij toch in een omgeving waarin over deze dingen heel anders wordt gedacht. En u hele beschaafde mensen kunt tegenkomen die dat zeker goedkeuren. Tegen Gods woord en tegen Gods wil in. En ik zei u, ik wil dat op een tere manier benoemen, omdat er strijd en worsteling kan zijn bij mensen juist op dit punt. En zulke mensen zijn niet gebaat met koude, ongevoelige woorden. Die hebben ook onze gebeden en onze steun van harte nodig. Maar anderzijds hebben zij en wij allen het ook nodig dat vanuit Gods woord wordt aangewezen wat zonde is en wat geen zonde is. De Bijbel spreekt daar al over, daarom noemde ik dit voorbeeld. Als u Romeinen 1 leest, dan kunt u daar ontdekken hoe Paulus gaat aanwijzen dat de Heere in de natuur en in de schepping iets laat zien van wie hij is en van hoe hij is, hoe machtig, hoe groot, hoe sterk. En dan zegt Paulus ook wat de heidenen met die openbaring van God in de natuur hebben gedaan. En dan zegt Paulus, ze hebben die openbaring in ongerechtigheid ten onder gehouden. Dat is het beeld van een mens die onder water gehouden wordt en verdronken wordt. Dat is eigenlijk wat heidenen doen met de manier waarop de Heere zich bekend maakt. Dat is wat wij van nature doen met dit natuurlijke licht. Als God zich zo openbaart, dan drukken we die openbaring onder water. Dan houden we hem in ongerechtigheid ten onder. Daarom heeft dat licht van de natuur in de praktijk het vermogen niet om een mens zalig te maken. Ook al niet omdat wij zo verkeerd zijn geworden. En omdat wij daar zo verkeerd mee omgaan door de zonde. Dan is het er inderdaad alleen nog maar goed voor, slot van paragraaf 4, om ons alle verontschuldiging voor God te benemen. En dat is een heel ernstige zin, gemeente. Maar dat betekent dat als God op de dag der dagen alle mensen zal dagvaarden en zal oordelen. Hij mensen die nooit naar zijn woord hebben gevraagd. En die in de zonde hebben voortgeleefd en in ongeloof hebben voortgeleefd. Zal dagvaarden en zal zeggen, had ik mezelf niet bekend gemaakt aan u in de schepping? Heb ik niet laten zien dat ik er was in de natuur en in allerlei andere dingen? Gaf ik u niet het licht van de natuur, maar u hebt het uitgedoofd? Dat is eigenlijk wat we doen met dat licht van de natuur. Als het gaat over onze bekering, we doven dat licht uit. Ja, dat is het eerste. Tweede, het licht van de wet. Want het antwoord op onze eerste vraag is dan inderdaad wel duidelijk. Het licht van de natuur zou ons niet tot bekering brengen. Maar het licht van de wet dan misschien. En we komen bij paragraaf 5. Is dat nog een mogelijkheid? Dat, en ik roep dat maar zo even voor uw aandacht, dat een mens naar Gods geboden hoort. Dat is veel meer dan dat je alleen maar in de natuur rondkijkt en iets ziet van dat er een God is. Dat je een soort ingeschapen besef heeft van wat goed en wat kwaad is, met heel veel gebreken en tekortkomingen. Maar nu anders, dat je Gods geboden hoort. Zondags in de kerk hoort. Dat je daarover nadenkt. En dat je zo goed mogelijk probeert om die wet van God te houden. Om die geboden van God te gaan vervullen. Dat je je uiterste best doet om Gods wil, want het is toch Gods wil die daarin bekendgemaakt wordt. Dat je zo je uiterste best doet om Gods wil te volbrengen. Is dat misschien dan de manier waarop het echt licht kan worden in een mensenleven? U begrijpt, dat is de dwaling van de fariseeën. Die geloofden dat. Die geloofden dat je een grotere hoeveelheid gerechtigheid en gehoorzaamheid moest bewerken dan de hoeveelheid van je zonde. En dat als het ware in een weegschaal werd gelegd. Aan de ene kant je zonde, aan de andere kant je gerechtigheden, je gehoorzaamheid. En als dat nou maar overvloediger was en als dat nou maar meer woog, ja, dan was er hoop, dan was er verwachting. Dat is de dwaling die in de eeuwen door de Rooms-Katholieke Kerk heeft gestempeld. Door de werken van de wet zalig worden. Gemeente, als de Heere uw hart eens zou opensnijden, wat komt er dan uit? Ik stel die vraag omdat Luther heeft gezegd, als ze mijn hart opensnijden, dan komt er een paap uit. Een Rooms-Katholiek uit, bedoelde Luther. En dan bedoelde hij iemand die zo geneigd is om door de werken van de wet zalig te worden. En dat is iets dat zit zo diep in ons aller hart. Dat is een overtuiging die zit er zo diep in dat wij door werken van de wet, door gehoorzaamheid aan Gods geboden, door allerlei goede werken, nou misschien niet zalig, onszelf zalig kunnen maken, maar dan toch wel ons wat aangenaam maken, wat acceptabel maken voor God. Dat we daarvoor door een streep voor krijgen. Kijk, dat was ook precies de dwaling van de remonstranten. Die waren natuurlijk wel protestants genoeg om niet te zeggen een mens wordt zalig door de werken van de wet. Dat zeiden de remonstranten zo niet. Maar ze leerden wel dat een mens door gehoorzaamheid aan de wet, door een keurig netjes leven, zich eigenlijk wat acceptabeler kon maken voor God. Dat als je dat maar deed, je meer in aanmerking kwam voor Gods zaligmakende genade. En dat is een dwaling die misschien ook wel op dit moment door uw gedachten gaat. Of door jouw gedachten gaat. Dat je bij jezelf denkt, als ik nu maar beter zou leven. Als ik nu trouwer in mijn Bijbel zou lezen. Als ik nu vaker en langer en regelmatiger zou bidden. Als ik die en die bepaalde zonde waar ik zoveel moeite mee heb, er nu eens echt onder krijg en weggedaan heb uit mijn leven. Als ik nu eens dit en dat verbeterd heb, dan zal er misschien hoop voor mij zijn. Dan ga ik is echt ernst maken met die woorden waar het vanmorgen over ging. Kom tevoorschijn. Ga uit. Dan zal ik misschien kunnen geloven dat de Heere ook nog goede gedachten over mij heeft en dat hij mij zou willen zalig maken. Dat is een gedachte, gemeente, die kan zo diep zitten. Maar het is een Farizeese gedachte. Het is een Roomse gedachte. Het is een gedachte waar wij van bekeerd moeten worden. Want als de Heere komt met zijn nodiging tot de zaligheid, dan zoekt hij geen mensen die zich hebben opgeknapt. Dat zal u ook echt nooit lukken. Dat zal u nooit lukken om u in eigen kracht op te knappen en aanvaardbaar te maken voor God. De Heere vraagt niet naar goede mensen en niet naar opgeknapte mensen, maar de Heere vraagt naar slechte mensen. En u zult de wet nooit kunnen gebruiken om het daardoor echt licht te krijgen in uw leven. U zou het kunnen proberen. U zet de wet als een ladder in de grond van uw leven. U klimt erop 1, 2, 3, 4, 5 sporten en u tuimelt ervan af. 9 sporten misschien en u tuimelt met die ladder om. De wet is geen middel meer om daardoor de zaligheid te bereiken. Als de brieven van de apostel Paulus ergens vol van zijn, dan wel van deze werkelijkheid. En als iets is wat ieder mens heel persoonlijk in zijn leven moet gaan leren en moet gaan ontdekken bij het licht van de Heilige Geest, is het ook dit. Want wij weten dit wel met ons verstand. En toch zijn we op de bodem van ons hart van nature zo rooms als wat. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zegt paragraaf 5, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden van God door Mozes aan de Joden in het bijzonder gegeven. Iemand zegt, dus dominee, de wet heeft helemaal geen functie meer als een mens zalig wordt. Jawel, de wet heeft wel een functie. Maar een hele andere functie dan dat wij op het eerste gehoor denken. Wij denken dat wij met de wet in onze hand beter moeten worden voor God. Maar God geeft zijn wet sinds de val van het paradijs om ons te ontdekken aan het feit dat we niet beter worden, maar slechter en steeds slechter worden voor God. Kijkt u maar in het vervolg van paragraaf 5. Daar staat, want na de maal deze de grootheid van de zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt. Dus u zou kunnen zeggen, de wet is wel een ladder, maar niet een ladder die een mens de hoogte inbrengt, maar een ladder die de mens de diepte inbrengt. Als de Heilige Geest de wet gaat gebruiken, dan gebruikt hij de wet niet om u in uw eigen ogen tot een goed mens te maken, maar tot een zondaar die het steeds meer gaat zien. Ik heb die wet overtreden. Ik heb die wet niet gehouden. Zo is de wet bedoeld. Daar schreef de apostel Paulus over. Door de wet is de kennis van de zonde. Romeinen 7, dat bekende hoofdstuk waarin de apostel schreef dat de wet rechtvaardig en heilig en goed is. Dat ze inderdaad precies duidelijk maakt wat God eist, wat God van ons vraagt. Dat ze ons, als de Heilige Geest er licht bij schenkt, ook laat zien dat wij die wet nooit kunnen houden. Dat er inderdaad gebeurt wat hier staat, dat ze de grootheid van de zonde ontdekt. En dat ze mij meer en meer van mijn schuld overtuigt. William Guthrie, een van de ruimste schrijvers uit de Schotse kerkgeschiedenis, heeft een mooi boekje geschreven over des christens groot interest. Dat betekent zoveel als wat er voor de christenen van de meeste waarde is, wat zijn belang is. En in dat boekje schrijft hij, hele ruime schrijver, maar schrijft hij dat het Gods gewone weg is om, als hij mensen zalig maakt, ze door de wet te gaan ontdekken aan deze dingen. Dan komt God, schrijft Guthrie, met een voorbereidend werk van de wet. En wat is dat dan voor werk? Nou, dat is een werk waarbij de Heere je gaat laten zien dat je schuldig bent. Waarbij de Heere de grootheid van mijn zonde aan me gaat laten zien en me meer en meer daaraan gaat ontdekken. Maar als de wet dat doet, als de wet daar wel voor gegeven is, en daar moet u de wet dus niet in minachten, want daar hebben wij hem onder meer voor nodig. Dan doet de wet toch ook iets niet. En daar wijst onze belijdenis ook op. De wet wijst het herstellingsmiddel daartegen niet aan. Ja, dat is ook waar. Als wij op zondag de 10 geboden horen vanaf deze plaats, hoort u in geen van die 10 geboden de naam van Christus. De wet wijst de zonde wel aan, maar de wet wijst geen geneesmiddel voor de zonde aan. De wet wijst Christus niet aan. Dus de wet legt de kwaal wel bloot, stelt de diagnose wel, als God die wet gaat gebruiken, anders gaan die woorden ook nog maar over ons hoofd heen. Maar als de wet dan ons heeft laten zien dat we zondaren zijn en dat het met ons een verloren zaak is, dan kan die wet vervolgens niets meer daarop doen. Dan kan die wet niet wijzen, daar moet je zijn. De wet drijft wel uit, dat zou u nog wel kunnen zeggen. Die drijft wel uit, maar ze noemt de naam van de Heer Jezus Christus niet eens. Ze wijst het herstellingsmiddel niet aan. En nog iets, ze brengt ook geen krachten toe om uit deze ellendigheid te kunnen geraken. Dus als gemeente, als hier op deze zondag en op andere zondagen alleen maar de wet gepreekt was en werd, dan zou het een hopeloze, een uitzichtloze situatie zijn. Dan zou zondag in zondag uit alleen mijn zonde en uw zonde worden aangewezen. En dan zou u zondag in zondag uit alleen maar horen hoe verdorven wij door de zonde geworden zijn. Maar nooit zou er dan een herstellingsmiddel worden aangewezen. Nooit zou de naam van de Heer Jezus Christus dan genoemd worden. Nooit zou de fontein die reinigt van alle zonde worden aangeprezen. En nooit zou de wet u ook, want dat kan de wet helemaal niet meer, nooit zou de wet u kracht kunnen geven om uit de zonde op te staan. Want de wet houdt ons wel een spiegel voor. Maar een spiegel, zo is het ook in het natuurlijke leven. Een spiegel kan ons misschien een kwaal laten zien, maar die vormt niet de genezing. De wet geeft ons geen kracht om ons te bekeren. En daarvoor beroepen onze vaderen zich op dit zinnetje. We zijn bijna aan het slot van paragraaf 5. Dat ze door het vlees krachteloos geworden is. Dat vindt u terug in Romeinen 8, vers 3. Maar ik zie dat het al veel verder is met de tijd, gemeente, dan ik had gedacht. En ik wil graag nog even iets zeggen, en eigenlijk nog wel meer dan iets zeggen over dat laatste. Want dat is natuurlijk wel het belangrijkste. We haasten ons naar paragraaf 6. Dat licht van de wet kan de duisternis niet verdrijven. Hebben we dat al geleerd? Dat is de vraag. Zijn wij al met de wet aan een eind gekomen? En nu het grote wonder van God. Dat waar het licht van de natuur niet voldoet en het licht van de wet niet meer voldoet. En dat komt door ons. Dat ligt niet aan de wet, die is goed, heilig, rechtvaardig. Maar waar het licht van de wet niet voldoet, God meer dan dat schenkt. Leest u eens mee hoe het er staat in paragraaf 6. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan. En dan komen die prachtige drie woorden. Dat doet God. Dat doet God. Onverdiend. Hij kan het echt licht maken in een mensenleven. Hij kan de duisternis verdrijven. Wat wij met het natuurlijke licht niet kunnen, wat wij met de wet in de hand nooit kunnen. Want daar werken we ons alleen maar verder de diepte mee in. Maar dat doet God, dat is evangelie. Er staat niet, maar dat moet God doen, dat is natuurlijk ook waar. Maar er staat, dat doet God. Dat betekent dus dat we inderdaad echt God nodig hebben in de waarachtige bekering. Dat de echte bekering waarover het in dit hoofdstuk gaat een werk van God is. En hoe doet de Heere dat dan? Hoe doet God dat dan? Dan worden er twee dingen genoemd. Dat doet God door de kracht des Heiligen Geestes en door het woord of de bediening der verzoening. En die moeten we heel dicht bij elkaar houden. Dat doet God door de kracht des Heiligen Geestes. Dat wil zeggen, als God het echt licht maakt en zondaren tot bekering brengt, dan moet Gods geest daaraan te pas komen. Denkt u maar aan het Bijbelse voorbeeld van Lydia, Handelingen 16. Ze is daar onder het woord. En de Heere opende het hart van Lydia. Het werk van de Heilige Geest, wat dat werk precies is, dat wordt in het vervolg nog helemaal uitgelegd en uitgewerkt. Maar vanuit onze paragraaf van vanmiddag onderstrepen we, daar is de krachtige werking van de Heilige Geest voor nodig. En de Heilige Geest, als hij krachtig werkt, dan overwint hij alle onmogelijkheden. Dan breekt hij door alle barrières heen. Door de kracht van de Heilige Geest en door het woord of de bediening der verzoening. Welke is het evangelie van de Messias? Hoe wordt het echt licht in een mensenleven? Nee, niet daar waar een mens zijn zonde voor God gaat leren kennen. Dat is wel nodig. Maar daar wordt het niet licht. Dat moeten wij er ook nooit van gaan maken, gemeente. Daar mogen wij ook nooit op gaan rusten, ook niet heimelijk. Dat we misschien wel voor onszelf zeggen, ja kijk, ik ben toch mijn zonde wel wat leren kennen en ik ben ook wel wat ernstiger geworden en het is wel wat anders geworden in mijn leven en ja, er is wel meer nodig, dat weet ik ook wel, maar heimelijk hebben we toch een beetje licht gemaakt in ons leven. Dat mag niet. Onze belijdenis zegt het in navolging van Gods woord, weet u waar het echt licht wordt? Als God door zijn Heilige Geest licht laat vallen over het woord der verzoening. Over de bediening der verzoening. Als God komt met zijn woord, met de prediking van het woord. En in die prediking vindt er, als het goed is, bediening der verzoening plaats. Wat wil dat zeggen? Nog iets daarover. En dan hoop ik dat het vanmiddag ook bediening der verzoening mag zijn. Maar dat betekent dat het enige middel van de verzoening en het enige middel van behoud aan u bekendgemaakt wordt. Dat het u iedere zondag weer wordt aangewezen. Dat de Heer Jezus Christus en zijn verzoenend bloed voor u wordt voorgesteld in de prediking. Dat Jezus Christus en die gekruisigd u wordt uitgetekend en voor ogen wordt geschilderd. Dat er gesproken wordt over het werk van zaligheid dat hij gedaan heeft. Dat zijn gerechtigheid bepreekt wordt. De manier waarop hij de wet heeft vervuld en de straf in plaats van zondaren heeft gedragen. Christus als de middelaar der verzoening die u gepredikt wordt, bekendgemaakt wordt. Hoe? Van Gods wegen. Van Gods wegen, dat geloven wij met de kerk van de reformatie. Dat is ook de grote diepte achter de zending van een dominee, in zichzelf een zondig, klein, onbeduidend mensje, vergeten maar. Maar door God in dienst genomen om van Gods wegen het middel van de verzoening aan u voor te stellen. Daarom moet het voor mij en voor u een wonder zijn dat de Heere een dominee naar de gemeente zendt. En dan goed beschouwen, helemaal los van de persoon. Want daar gaat het niet om. Nog een keer, die mag u weer vergeten. Maar dat de Heere goede tieren boodschappers van de zeer blijde boodschap zendt. En dat van Gods wegen, ook vanmiddag, Christus aan u wordt voorgesteld. En dat God in de prediking als het ware zegt, zie mijn knecht. En dan de knecht met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus. En dat God vervolgens door de prediking van het woord zondaren zo slecht en zo verloren als ze zijn, gaat roepen en gaat nodigen om te komen tot hem. Dat is de bediening der verzoening. Dat God het zegt door middel van zijn knechten. Wij bidden u. Laat u met God verzoenen. Dat om zo te zeggen, en dan gebruik ik die uitdrukking van Calvijn nog een keer, dat het bloed in de prediking van de kansel drupt. En dat er gewezen wordt vanuit het woord. Dit is het bloed dat u, o zondaar, zondares, reinigen kan van al uw zonden. En dat u in de prediking permissie krijgt van de Heere. Dat u een genaderecht ontvangt om de toevlucht te nemen tot dat bloed der verzoening. Dat is de bediening der verzoening, gemeente. En als de Heilige Geest werkt, want we houden het heel dicht bij elkaar, volgens paragraaf 6. Als de Heilige Geest krachtig werkt in het hart van een jongen of van een meisje, van een man of van een vrouw, weet u wat er dan gebeurt? Dan ga ik als een arme zondaar alle waarde zien in dat bloed. En waar ik dan zit als ik achter in de kerk, maar dan ga ik toch als het ware mijn handen uitstrekken naar dat bloed. Dan zoek ik een plaats onder dat reinigende, verzoenende bloed. Dan kan ik er niet meer bij vandaan blijven. Misschien durf ik niet eens naderbij te komen en blijf ik met de tollenaar van verre staan. Maar vanaf dat achterste plaatsje roep ik het: o God, wees mij in dat bloed genadig. En naar de mate dat iets verstaan mag worden van de zegen en van de genade en van de reiniging van dat bloed, wordt het in meerdere of mindere mate echt licht in de duisternis. Maakt God het licht door de prediking van zijn woord, door de bediening van het evangelie, door de kracht van zijn geest, gemeente. En zo mag het vanmiddag nog bediening der verzoening zijn. Zo mag hij, dat lam Gods, die weggaande bok op grote verzoendag, u nog worden voorgesteld. Hij mag nog onder u geplaatst worden, opdat schuldigen zouden komen en hun handen zouden leggen, hun onreine handen zouden leggen op die weggaande bok, om al hun schuld op hem te leggen en aan hem kwijt te raken. En als er vanmiddag iemand is die zegt: zou ik dat mogen doen met al mijn schuld en met al mijn zonde, dan zegt het evangelie: u ontvangt er een recht, een genaderecht op, om als een rechteloze te komen en te steunen op hem. Alleen zo, gemeente, zal het licht worden. Zou het licht kunnen worden in mijn leven? Misschien houdt u er wel een andere godsdienst op na. Mag ik het nog één keer vanuit de liefde zeggen? Ziet u daar dan maar mee zalig te worden? Maar het zal niet lukken. Ziet u daar dan maar mee zalig te worden, rechtsom of linksom? Maar het zal niet gaan buiten het bloed van de Heer Jezus Christus, toegepast aan mijn schuldige ziel. En daarom, hoor, neig uw oor en uw lieder hart zal leven. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wil u de ernstige woorden van deze middag heiligen aan ons hart. Wil u ons geven dat wij echt mogen bekennen wat tot onze vrede dient. Wilt u het licht van uw wet, maar meer dan dat ook het licht van uw geest over het evangelie laten schijnen in ons leven en ons brengen bij die dienst der verzoening, om alle waarde te zien in het verzoenende werk en in het verzoenende bloed van Christus, buiten wie geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, zegen uw woord, vergeef al het zondige en gebrekkige van onze kant. Breng u ons volgende week weer samen en bewaar ons in de tussenliggende dagen. En dat uit genade. Amen. Psalm 97, het zevende vers, is onze slotzang. 97, het zevende vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genezen.